Dag met strafpleiter Jeff Vermassen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het zijn bijzonder drukke weken geweest, hè, voor u afgelopen weken.
Ja.
En dat heeft alles te maken met het boek dat u heeft uitgebracht. Meester, ik heb geen tranen meer. Ja. Waaruit ook de vele vragen rond de Bende van Nijvel terug zijn opgedoken. Maar dat boek, hoe staat het ermee? Het is vandaag de laatste dag van de boekenbeurs. Heeft het goed gelopen?
Ja, bijzonder goed. Al te druk eigenlijk. Ik heb gisteren gesigneerd ook. Vanmiddag ga ik nog eens. En ja, ik zal nu weer ook een beetje te laat zijn om dat ik hier bij u ben en dan staat daar 200-300 man te wachten.
Mens moet keuzes maken, hè?
Ja, het is juist.
Maar vandaag weten ze ook wat het best verkochte boek zal zijn.
Vanavond
en
weten ze, ja, blijkbaar maakt het een grote kans, ja. Dertien jaar geleden, toen mijn ander boek uitkwam, was het toen ook het meest verkochte.
Ja.
Ja, en ook in de winkels is het momenteel het meest verkochte, want dat wordt bijgehouden. Ja.
Geeft dit alles nu extra spanning of is het eerder ontlading?
Geen van beiden. Het geeft voldoening. Voldoening in die zin dat ik daar nu ook weer 7 jaar hard aan gewerkt heb in de weinige vrije tijd, waar ik dan toch mag blij zijn dat ik zo'n geduldige vrouw en kinderen heb die dat aanvaarden, want het is toch altijd een dualiteit. Het is een gevecht met uw privéleven, uw familieleven. Ik heb daar keihard aan gewerkt, want ik schrijf het laatste woord zelf en met de pen, niet met de computer, want kan dat niet. Maar dus als dan de mensen daar iets aan hebben, ben ik gelukkig, want eigenlijk als criminoloog wil ik niet dat die informatie in de plooien van de tijd verloren gaat. Ik heb het voorrecht van achter de gevels te mogen kijken waar de mensen geen vrij zicht op hebben. En het is mijn plicht, vind ik, om die informatie op wetenschappelijk niveau, maar dan toch begrijpbaar voor iedereen, door te geven aan het publiek, omdat het niet zou verloren gaan. En ik voel nu al dat bepaalde mensen daar veel aan hebben. Gisteren was daar een dame die haar boek om signeerde. En ze zegt tegen mij, ja, mijn zoon, 25, is 14 dagen geleden gestorven. Krijg ik wel even een krop in mijn keel. Maar dan zei ik, kijk mevrouw, dan denk ik dat dit boek voor u een steun zal zijn, omdat daar allemaal die dingen in staan van het verlies van een kind en dat het toch voor u zal belangrijk zijn dat je dat kunt lezen. En dat is eigenlijk de bedoeling, een service aan de samenleving.
U weet wat ze over u zeggen en nu waarschijnlijk ook opnieuw. Daar is hij weer, hè? De mediageile Jeff Vermassen.
Ja, dat kennen we.
Hoe sluit u zich daarvoor af?
Wel,
voor die negatieve kritiek?
Ik ben hem gewoon geworden en ik reageer daar niet meer op. Vroeger zei ik nog, zeg, vraag eens aan de journalisten die u kent of ik al ooit iets gevraagd heb. Nooit. En ze bevestigen dat allemaal. Maar nu hebben ze mij gevraagd in alle mogelijke uitzendingen in Nederland. Alle shows, op Franstalige zenders. Vandaag ben ik er nu bij eentje geweest, maar ik had nog geen enkel gedaan. Dan tot in Parijs vragen ze mij. Ik ga daar niet op in, maar de mensen zien dat. Als ik 9 dingen weiger en 1 aanvaard, maar dat 1 komt dan in de belangstelling, dan ben ik mediageil. Maar ze mogen zeggen wat ze willen. Ik probeer mijn taak te doen. En ik vind dat een onderdeel van onze taak is informatie geven op uw niveau. Ik zal nooit in een spelprogramma komen, dat zult je niet zien. Ik doe daar niet aan mee, maar wel op mijn terrein.
Ik ben blij dat u toch bent ingegaan op mijn vraag om naar het dossier te komen. Hoe zou u zichzelf dan omschrijven?
Oh, ik zou mezelf omschrijven, vooral als een criminoloog, meer nog dan een advocaat. Een criminoloog die eigenlijk het grootste laboratorium van de wereld heeft, want ons laboratorium is de wereld.
Aha.
En ik observeer dat, van 's morgens tot 's avonds. En ik informeer de mensen daarover, ik vorm mij daar een idee over. En ik denk dat wij daar een maatschappelijke plicht hebben, ook om de samenleving wat in te lichten, wat neutrale informatie te geven. En dus dat is een boodschap die ik heb naar de mensen toe. Ik wil ook mijn verantwoordelijkheid nemen naar cliënten toe. En dat is belangrijk en dat doet zo'n deugd dat je de mensen kunt begeleiden in dat parcours dat zij moeten gaan in die doolhof die toch voor hun een juridische procedure is. En dat geeft heel veel voldoening als je de mensen daar kan in bijstaan en ze daarmee eigenlijk gelukkig zijn is misschien veel gezegd, maar zich veiliger voelen en zich een beetje behoedzamer voelen.
Bent u ook de man die justitie een geweten schopt?
Ik probeer dat, maar op zachte toon. Niet met zware bottinen aan. Omdat, dat moet je niet doen. Trouwens, dat past ook niet bij mijn leeftijd. Dat kan je doen als je afgestudeerd bent en mij 68 zit nog in je bloed. Ik heb dat gehad. Maar moest ik dat nu nog doen, zou dat niet correct zijn. En de beste kritiek die je kan geven is met humor, want die is vernietigend. Dus je kwaad maken is geen goede oplossing. Dat is een teken van zwakte. Terwijl humor, dat relativeert veel, maar ondertussen kan het heel hard aankomen bij diegene op wie het gericht is.
Een emotioneel man? Een te emotioneel man zelfs?
Ja. Hoe ouder ik word, hoe erger. Ja? Omdat ik te veel empathie heb. En dat ik mijn gevoelsleven soms niet 100% kan beheersen. En ik vind dat zeer erg. En dan ben ik eigenlijk een beetje gegeneerd dat ik weer een traan in mijn oog krijg. Maar ik schrijf het ook in het boek. Als u mensen voor u hebt die u komen vertellen wat ze hebben meegemaakt en dat ze iemand van nabij verloren hebben en die zitten daar met tanden in ellende, dan is soms het enige goede antwoord meevoelen met hen en niks zeggen en luisteren. En dan denk ik dat een traan daar mag bij komen. Ik ben daar dan niet gegeneerd in, maar wel in het openbaar. Dat vind ik vervelend.
Een man met een Tesla ook, hè?
Ja, is dat nu niet vreselijk dat dat op het eerste blad van de krant komt, omdat ik zo dom ben van niet te kijken, want dus het is een affront voor Tesla, maar het is het niet, want het is een fantastische auto. Ik heb hem gekocht omwille van de milieuvriendelijkheid, maar het is mijn fout, want ik kwam van een wedersamenstelling die een dag en half, twee dagen aan elkaar geduurd had. Dat had gans de dag geduurd. Ik was mijn kluts kwijt, want wat ik daar gehoord heb van ellende, dat had ik nog nooit gehoord. Dus ik zat al niet goed in mijn vel om dat te verwerken. En dan kijk ik natuurlijk niet hoeveel elektriciteit ik nog heb. En dus plots was het put, put, put en het was gedaan. Maar dat ligt aan mij, dus ze mogen dat Tesla niet kwalijk nemen. Maar dan, van die wedersamenstelling, komt iedereen naar huis gereden.
En ze blijkbaar zagen u staan
ineens
op de pechstrook.
Is daar een fotograaf en ik zie hem in die gracht. Want ik sta natuurlijk achter de afsluiting met mijn groen vestje aan. En hij komt daar, 300 meter voor mij. Ik draai mij om en ben te laat. Ik zeg, ik heb het zitten. Maar eigenlijk vind ik het wel zonde dat je geen privé niet meer hebt. Want dit is toch puur privé, dat had niks met de wedersamenstelling of mijn job te maken. En nu, overal waar ik kom, de Tesla is gekend. Daags nadien ga ik pleiten naar Brussel. En de politie doet de camions van de weg gaan. En die eerste kijkt naar mij, die eerste politie. En toen ik aan de tweede kwam, hoor ik door zijn micro Tess Vermassen met zijn Tesla. Zeg, nu moet ik nergens.
Het is ook een rode. Die valt ook nog iets meer op, hè, meneer Vermassen.
Maar ja, het is mijn lievelingskleur. En hij verkleurt in de zon. Hij wordt dan nog veel vuriger en mooier.
Is het waar. Ja. Jeff Vermassen, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
For the poor to find. I would swim in the seas for to ease your pain.
Broken Circle Breakdown met If I Needed You, zoals het ook klonk in de gelijknamige film, gezongen door Johan Heldenberg en Veerle Bates. Chef Vermassen, waarom heeft dit nummer u zo geraakt?
Omdat het een fantastische film is. Het gaat over het verlies van een kind en de manier waarop je dat verwerkt. En dat sluit naadloos aan bij een onderdeel van mijn boek waar ik het heb over het verlies van een kind, wat een impact dat heeft, waar mensen ofwel naar elkaar toegroeien of uit elkaar weggaan. En dat zie je ook in die film. Mm-hmm. En dat vind ik fantastisch, dat men die thematiek op die gevoelige manier heeft gebracht en mooi heeft gebracht. En ja, dat spreekt mij aan.
Dit boek, Meester, ik heb geen tranen meer, focust op de slachtoffers, terwijl uw vorige boek, Moordenaars en hun motieven, vooral over de moordenaars ging, over de daders natuurlijk. Heeft u dit boek nu gemaakt omdat de slachtoffers kloegen? Omdat ze zeiden, wel, en wat met ons?
Na het uitkomen van het eerste boek was een algemene reactie aan de mensen, altijd die daders en de slachtoffers, meneer. Raakt u dat niet? Waarop je dan antwoord, natuurlijk raakt me dat. Vooral de laatste decennia plet ik veel meer voor slachtoffers dan voor daders, omdat de mensen allemaal een verzekering hebben en de verzekering betaalt. Dus ze komen dan bij u en ik doe het graag voor slachtoffers. En dan dacht ik, ja, dat ga ik nu toch ook eens op papier zetten. En nu is de thematiek van slachtoffers, want het verschil met het eerste boek zei ik, het kan ons allemaal overkomen. Hopelijk niet. Bij dit boek zeg ik, het zal ons allemaal overkomen. Wat bedoel ik daarmee? Dat wij in onze omgeving mensen zullen hebben, vrienden, kennissen, familieleden, die ofwel iemand verliezen door een zware kanker, door een zwaar ongeval, ook door een moord misschien, maar dat we toch zullen in ons leven ooit geconfronteerd worden met dat lijden van slachtoffers en dat we daar niet op voorbereid zijn, niet voor opgevoed zijn. En daarom wil ik ook wat tips geven op dat punt, dat de mensen zich wat meer op hun gemak voelen in contact met slachtoffers en wat meer doen wat ze moeten doen. Dat is met hun praten over de doden en ze mijden de mensen. Ze durven niet langsgaan, want ze zeggen, wat moet ik zeggen? Ik ga toch over die doden niet beginnen, ik ga ze kwetsen. Die mensen zitten daar juist op te wachten om die doden nog eens een beetje te kunnen laten leven. Allemaal die dingen vind ik belangrijk om dat aan de mensen te zeggen en dan gaan ze zich veel beter op hun gemak voelen als de situatie zich voordoet.
Zo heb ik in het boek het verhaal van David van de Steen gelezen natuurlijk, het slachtoffer toch in zekere zin van de bende van Nijvel, doordat hij zijn zusje en zijn beide ouders heeft verloren. Ook het verhaal van Laetitia De Lee. Maar ook namen die minder bekend zijn natuurlijk. Hè. De vriend van Kim de Gelder, vriendinnetje van Anne en Eefje. Dat ja. De bewuste avond waarop de twee meisjes in Westende naar de voorstelling van Rastelli zijn gaan kijken, net niet is meegegaan. Dat zijn ook slachtoffers.
Dat zijn ook slachtoffers, trouwens. Proficiat, u heeft het boek gelezen. Nee, de meesten die mij interviewen weten niet veel van het boek, maar u heeft het goed gelezen. Maar u heeft gelijk. Dat zijn ook slachtoffers. Ik heb het beeld gebruikt, wat ik ook in pleidooien regelmatig gebruik, van een steen die we in een poel gooit. De misdadiger gooit eigenlijk zijn steen in de poel van de samenleving. In het midden komt die aan. En dan zie je de grote golvingen dichtbij de steen en die golvingen deinen uit tot aan de rand van de samenleving die die poel vertegenwoordigt. En dan zie je op het einde dat dat bijna geen golvingen meer geeft. Plus zijn er dan nog onderstromingen en zitten er slachtoffers die nooit boven water komen, maar ze lijden wel. En daarom zeg ik ook, er zijn geen slachtoffers van eerste, tweede, derde rang. Want die vriend van de Gelder, als die jongen op assise met tranen in zijn ogen komt zeggen, misschien had ik hem moeten kunnen tegenhouden, maar ik kon niet. En als ik dan vraag, zeg meneer, u heeft precies toch al veel meegemaakt erdoor. Ja, ik heb een depressie gedaan, zegt die jongen. Dat is toch vreselijk. Niemand weet dat. Maar op een proces komt dat dan naar boven. En dus ook die vriendin van Anne en Eefje, dat is een tragisch verhaal. Maar dat meisje wordt van de dag zwakker. En haar papa zegt, uw vriendinnen zijn verdwenen. Voor haar begint daar een tragische evolutie. Want zij is daar ook slachtoffer. Dan de vraag, wat als ik erbij geweest was? Of had het misschien niet gebeurd? En dan dat schuldgevoel dat zich daarop endt. En ik vind dat zo belangrijk van ook te zeggen, mensen, heb eens aandacht voor al die vele ongekende stille slachtoffers die er zijn. Zelfs Jan met de pet noem ik een slachtoffer. Want als de Gelder zijn zaak uitkomt, of noem maar andere van die tragische feiten, dan zien de mensen af en trekken ze zich dat aan. En daarom dat Assise ook zo belangrijk is. Omdat daar veel aandacht besteed wordt aan zo'n moord en de mensen zitten te wachten op de vraag waarom? Waarom? Wat is het motief? Dat willen de mensen weten. En dat moeten ze weten om te kunnen genezen, want soms is de samenleving even gekneusd, maar in mindere mate uiteraard, dan de slachtoffers van die zogezegde eerste rij.
De titel Meester, ik heb geen tranen meer heeft u ontleend aan de broer van Annick van Uitselen.
Ja,
ook een slachtoffer.
Ja, ook een slachtoffer. Die jongen was 17. Zijn zusje keek naar op, was ouder. En zij verdwijnt. Dagen wachten tot zij gevonden wordt. En dan jaren wachten tot de dader gevonden wordt. En de ouders krijgen veel aandacht van de samenleving en begrip. Maar die jongen die staat daar in de coulissen. En op een bepaalde dag zegt hij tegen mama: mama, ik heb geen tranen meer. Mama, met wie ik een zeer goed contact had, zeker ook met papa, die komen me dat vertellen. Ik zeg, ja, maar laat hem eens bij mij komen. En dan zeg ik tegen hem, zeg, kijk, ik begrijp uw leed. Ik heb ook met mama en papa gesproken dat er toch wat meer aandacht naar u moet komen. Zij zijn daarvan overtuigd, want die mensen zitten ook in een moeilijke situatie. En dan heeft hij dat citaat herhaald. Meester, ik heb geen tranen meer. Een jongen van 17, wiens tranen opgeweend zijn, maar wiens verdriet niet voorbij is. En dat vond ik een bijna symbolische titel voor dit boek.
Ook daders kunnen slachtoffer zijn.
Ja.
Ik wil er eentje uitpikken. Piet van Hout, die u al 35 jaar verdedigt. Een bijzondere cliënt van u. Zal ik hem zelf even laten horen?
Ja, doet u dat.
Misschien heb ik wel 1001 persoonlijkheden. Ik voel mij ook anders dan een doorsnee mens. Ik ben ook anders. Maar ben ik daarvoor een psychopaat? Ik denk het niet. Ik ben als eerste van een drieling geboren op een 7 maanden. Ouders hadden 2 kinderen verwacht en het werden er 3. En ja goed, ik heb altijd ik heb altijd de drang om overal waar ik kom zoveel als mogelijk aandacht te kunnen krijgen. Dit overcompenseert het gedrag. Dit komt juist omdat ik altijd verwaarloosd ben geworden door mijn ouders.
Touché.
Meesteroplichter Piet van Hout, omschreven als psychopaat, gaf zich uit voor magistraat en nog voor allerlei andere functies die hij nooit heeft gehad. Waarom is hij, behalve dader, ook slachtoffer?
Ja, hij is ook slachtoffer omdat hij ook in zijn jeugd heel veel problemen heeft gekend. Hij is dan op een bepaald moment in een instelling terechtgekomen. Hij is daar dan ontsnapt, is dan in Amsterdam terechtgekomen, waar men hem doen spelen heeft in een pornofilm. Maak dat maar mee, als minderjarige. En heeft dus veel gemist. Hij heeft dan een opleiding gekregen voor schoenlapper, maar dat is een zeer intelligente jongen. Men onderschat dat, hè. Men zegt altijd, dat is een randdebiel. Maar ik kan u verzekeren, ik ken niemand met zo'n geheugen. En als je hem goed kent, ik wil ook geen ereloon van hem, want ik weet niet van waar zijn geld komt, dus ik ben voorzichtig. Maar dat ereloon dat hij mij betaalt, dat is het feit dat niemand mij zoveel geleerd heeft als Piet over de samenleving, over criminaliteit, over waarom een oplicht. Want dat is allemaal nuttig voor mij als criminoloog. En ik moet u zeggen, de laatste jaren is hij enorm geëvolueerd. Hij is rustig geworden. Hij is soms mijn chauffeur en hij is zo gelukkig dat hij iets heeft, want die jongen heeft niets om handen.
Hij is vandaag ook jouw chauffeur.
Hij is vandaag ook mijn chauffeur. Hij zit hier te wachten.
Ja, maar dat is dus een cliënt die zo dicht bij jou in jouw leven is binnengedrongen. Ja. Mag ik dat zo zeggen?
Zo mag u dat zeggen, maar ik probeer wel afstand te houden, want dat moet je doen met elke cliënt, maar zeker met Piet. Maar toch ben ik zeker dat ik in zijn leven een invloed gehad heb om hem rustiger te maken, om hem een doel in zijn leven te geven en om door de uitermate vele gesprekken en inzicht gegeven van Piet, criminaliteit is geen oplossing, je moet het anders aanpakken. En nu jij ouder wordt, rijper, zachter, nu zijn die streken wat uit zijn lijf, alhoewel ze zitten er altijd nog wel wat in bij een oplichter. Hè? Maar men heeft hem toch totaal fout ingecalculeerd, daar ben ik zeker van.
Waarom veel doet gevoeliger. U dit? Waarom laat u hem binnen in uw persoonlijke leven?
Wel omdat bepaalde mensen, daar heb je een zeer goed contact mee. En weet je, daar moet ik iets voor doen, meer dan voor een ander, omdat hij meer in de kou staat. Allee, een week voor zijn verjaardag, hij verjaart in december, een week voordien krijg ik telefoon elk jaar. Wilt je mij een kaartje sturen? Want ik krijg van iemand een kaartje. Wat een eenzaamheid. En dan vind ik dat je daar een taak hebt als je dat kunt opvangen. Maar ik zeg, je moet altijd afstand houden, want je moet voorzichtig zijn. Vroeger meer dan nu, maar hij zal mij nooit een loer draaien. Nooit, want hij is zeer
bent
trouw.
Bent u daar zeker van?
Ja, daar ben ik zeker van. Hij is zo trouw en oprecht op dat punt. Naar buiten toe is wat anders. Maar Hij heeft ooit mijn naam eens gebruikt, maar dat is toch jaren geleden. En ik moet er voorzichtig mee zijn, ik weet dat. Maar ik heb ook vroeger cliënten gehad. Dat waren dan daders die op penitentiair verlof kwamen en die niet wisten waarheen. 4 dagen, waar moeten ze naartoe? En die dan bij mij kwamen en die hebben mij ook veel geleerd. Hè? Als iemand bij jou 4 dagen verblijft, die jaren in de gevangenis gezeten heeft en hij moet naar de toilet en hij zegt, waar is het toilet? Ik zeg, langs rechts. En die blijft op 1 meter voor uw deur staan van uw living. En dan zegt hij, waarom blijf jij staan? Nadien valt hij frank. Die mens die doet nooit een deur open. Uiteraard gaat de buitendeur niet open, maar de binnendeuren worden voor u opengedaan. Hoe dat op uw leven impact heeft, dat ze zelfs vergeten van een deur open te doen als ze dan 4 dagen in vrijheid zijn. Dus je kunt zoveel leren van die mensen dat ik dan ook weer kan gebruiken in pleidooien. Het is dus een win-win situatie.
Voor jou, jij bent die ene die ik hebben wou. En ik ben God daarom zo dankbaar voor. Jouw liefde is een zaligheid en die wil ik nooit meer kwijt. Daarom geef ik jou iets tot in de eeuwigheid. Een ster. De mooiste uit het hemelrijk. En gaat ons leven ooit voorbij, dan schijnt ze nog voor jou en mij. Die ster die blijft bij ons door in de eeuwigheid. Een ster.
Ster van Stan van Samang. Jeff Vermassen, dat moet je toch even uitleggen waarom je deze plaat hebt gekozen.
Een romantische keuze.
Ja.
Ja. Nee, waarom? Een ster vind ik op zich al belangrijk. We zijn kosmische wezens en we beseffen dat niet genoeg. En als je je kosmisch voelt, dan heb je een kleine plaats in die grote ruimte, maar die belangrijk is. En een paar van mijn kleinkinderen en een andere opa is gestorven door een hartaanval. En sindsdien, als het mooi weer is, dan kijken ze 's avonds voor ze gaan slapen naar de hemel en zeggen ze, daar is hij, die ster. Een ster heeft dus een functie. In dit liedje is de ster eigenlijk het symbool van de samenhorigheid tussen een echtpaar of een paar of 2 partners, het is om teven. En dus ik vind dat zo schoon dat je in een lied zegt, dat is onze ster en wij zullen er niet meer zijn, maar de ster zal er nog zijn. Ik vind dat prachtig als beeld van de samenhorigheid van man en vrouw in mijn geval.
Wie van jouw familie zijn de belangrijkste sterretjes aan de hemel?
Ja, de kleinkinderen natuurlijk. Ik heb al 5 kleinkinderen en 4 dochters. En dat warmt mij zo op. Zeker als het proces is waar kinderen gestorven zijn, dan moeten ze het weekend erop op mijn schoot komen zitten om mij te troosten. Hè.
Uh-huh. Dat is ouders, belangrijk. Hoe belangrijk zijn je ouders?
Zeer belangrijk, maar ze zijn overleden. Ja, maar ik heb daar veel aan gehad. Ik had een heel zachtaardige moeder die dan op het einde dementeerde. Maar haar lievelingstaal was Frans. Zij had vroeger 10 jaar lesgegeven in Koekelberg, Laken, Brussel, altijd in het Frans. En als ze mij als een vreemde beschouwde, deed ik 2 dingen. Oftewel zei ik, herkent je mijn stem niet? Omdat mijn stem is dezelfde van mijn vader. En toen dacht ze dat mijn vader daar terug was. Mm. Oftewel sprak ik Frans. En zo kon je ze nog aanspreken. Maar ik heb die triestheid gezien van een dementie. Ik ben daar ook zeer bang voor. Mm. Daarom wil ik ook blijven pleiten. Weet je waarom? In Japan is een onderzoek geweest. En daaruit blijkt dat de beroepsgroep die het minst dementeert zijn advocaten. En ik kan dat begrijpen. Alle dagen oefenen wij ons geheugen. Want het is altijd een ander verhaal dat we moeten instuderen. En dat is een van de redenen waarom ik wil blijven actief zijn. Die gymnastiek van uw hersenen, gewoon om niet dement te worden. Mijn vader was ook een kunstschilder. Die heeft mij heel de wereld van de kunst leren kennen. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Hij was ook een goede spreker. Hij was een directeur van een zuivelbedrijf. En zijn boeren, die droegen hem op handen. Dan gingen bij zijn boeren gaan spreken. En hij heeft mij geleerd dat bijvoorbeeld om het kwartier in een speech een grapje moet om de mensen hier doen te lachen. Dus het is tijd dat we nog eens een grapje in.
Hoe was u als kind? Was u een vrolijk kind?
Ja, één met enorm veel fantasie. Ik was op mijn 15 jaar al leider in de jeugdbeweging, KSA, bij de jongetjes van 10, 12. En mijn grote dada was vertellen. En ik moest nooit zeggen, je moet stil zijn. Ik deed teken naar mijn stembanden van opgelet of kan vanavond op kamp geen verhaal vertellen. En dan zweeg ze zo. Ik moest niet gaan fluiten om ze doen te zwijgen. Dat was direct gedaan. En dan was dat een vervolgverhaal waar ik elke dag fantaseerde. Wat ga ik nu vertellen? En eigenlijk, als ik voor de jury sta, dan denk ik vaak nog, hier zit ik bij mijn jongknapen Kaisaarkes. Want als je vertelt naar mensen, dan worden ze kinderlijk. In de schone zin van het woord, ze worden luisterend.
Het gevoel voor rechtvaardigheid, waar heeft u dat vandaan?
Ja, dat heb ik wel van mijn ouders gekregen. Dat moet ik toegeven. Want ik weet dat er op een dag bij ons thuis een meneer kwam. En die kwam uit Nederland. Het was een Nederlander. Die zei, meneer, kijk, ik wil hier boter aan u verkopen. En verkoopt u ze alsof ze in uw bedrijf gemaakt is. Die zat rapper buiten dan binnen. En ik zag mijn vader boos worden. Een van de weinige keren dat hij zo boos was. En dat was omwille van zijn rechtvaardigheid. En ik vind dat enorm. Ik heb dat meegekregen. Ik vind dat een heel groot cadeau. En ik streef daar ook naar in mijn leven. Ook naar cliënten toe. Ook naar de rechtbank toe. Moeten wij naar recht streven. En rechtvaardigheid met recht laten overeenkomen. Wat niet altijd lukt.
Bent u echt geworden wie u droomde te worden?
Ja, op één punt na niet. En ik had een academische carrière oorspronkelijk voor het oog. Vandaar ook dat ik altijd maar bijstudeerde. De rechten, criminologie, notariaat, nadien seksuologie. En ik wou eigenlijk aan de universiteit in Leuven blijven en daar mijn toekomst uitbouwen. Maar ik had zodanig vlug, zoveel werk, dat dat niet ging. En op het moment, ik heb dan 5 jaar lesgegeven ook, maar ondertussen gewerkt aan de criminologen. Ik nam die mee naar een assisezaak. Zij mochten die volledig volgen. En ik pakte dan een zaak uit die een vrijspraak werd, waar ik vermoedde dat komt goed. En dan heb ik geweest dat de vrijgesprokene mee les kwam geven in Leuven. En 1 heeft zelfs mee het examen afgenomen, want zij moesten een werk maken over dat proces. En de studenten, als ik die nu tegenkom, klappen daar nog over dat ze zeggen, dat was toch de moeite. Het was een andere manier van lesgeven, maar dat heb ik gemist na die 5 jaar, omdat ik geef zo graag mijn gegevens door, vandaar ook dat boek. En dus naar jonge mensen toe kunnen lesgeven, dat is het mooiste dat er bestaat. En ja, professoraat is dus het enige dat ik gemist heb. Voor de rest mag ik echt wel niet klagen en ben ik een gelukkig man.
I want you to, if you don't mind, Carl, I'd like you to stay out and help us on some songs. Play the guitar.
I'd love to.
One of the greatest guitar players as well as songwriters and singers in the business.
Thank you.
Appreciate a little help on the guitar, all right?
Love it.
Thank you, Carl. Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue, how do you do? Now you gonna die. Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that man.
A Boy Named Sue van Johnny Cash, live in St. Quentin, de gevangenis. Daar heeft hij ook een cd opgenomen. En Jeff Vermassen, ik wist dat ik u hiermee een plezier kon doen.
Ja, ja, ja,
want
ja.
Dit nummer heeft een betekenis, hè,
ja,
voor
ik had hem eerst nog op het lijstje willen zetten. Ja. Maar u heeft het nu gedaan, goed gevoeld. Ja, dat heeft een grote betekenis voor mij. Ik zat in de retorica en wij hadden zo toch een kleine blokperiode toen al. En ik was thuis dus aan het studeren. En plots, ik kom even naar beneden voor een tas thee, zie ik op televisie Johnny Cash in de gevangenis in St. Quentin met interviews van ter dood veroordeelden. Dat heeft me zo aangegrepen dat ik toen dacht, ja, ik moet advocaat worden, want dit kan niet, ter dood veroordelingen. Als je nu ziet dat deze week weer beslist is dat een demente man die blind is, omdat hij zoveel jaar geleden een politieagent gedood is, wat natuurlijk vreselijk is, maar dat hij nu moet geëxecuteerd worden. Die mens gaat zelfs niet weten wat hem overkomt. In een beschaafd land doe je dat niet. Maar ja, als je ziet wie een leider is, dan is het niveau zodanig laag gezakt. En het zijn de hoogste rechters van het land die het beslist hebben. Maar die worden wel politiek benoemd, onder meer de laatste die benoemd is door deze president. Maar dit is geen niveau. En toen, als ik dat gezien had, met die ellende van mensen die 7, 8, 10 jaar wachten op een executie, die enorm veranderd zijn intussen, die soms mens geworden zijn, en je gaat ze dan nog dood doen, dan zeg ik, nee, dat kan niet. Ik moet advocaat worden. En Johnny Cash heeft me daar dus in gesteund, zonder dat hij het weet. Zijn
nu, uit de resultaten van de grote levensvragen, ik weet niet of u dat een beetje heeft kunnen volgen, blijkt dat 1 op de 2 mensen de doodstraf wil voor moordenaars.
Ja,
dat is nog steeds een gevoel, zelfs bij ons.
Ja.
Wat dacht u toen u dat hoorde?
Ja, ik weet dat dat zo is. En ik moet dat ook aanvaarden. In die zin dat mensen zo gechoqueerd zijn door dat grote onrecht dat gedaan is, dat zij eigenlijk een stille wraak, maar zoren, dat wordt niet graag. Een stille wraak willen, een vergelding noemen wij dat dan. Terwijl mij opvalt dat de mensen die daar heel dichtbij betrokken zijn en die zelf iemand hebben verloren, zeggen, daarmee krijg ik bijvoorbeeld mijn kind niet terug. En die daar eigenlijk wel veel meer afstand van nemen dan de mensen die, ja, Jan Publiek, die dat inderdaad wil als een soort vergelding. Maar in mijn volgende boek, maar dat is voor over 5 jaar, gaat zeker een hoofdstuk komen over de doodstraf. Want ik wil daar echt met al mijn argumenten naar voren brengen om te zeggen, jongens, probeer in te zien dat je dat niet doet als samenleving. Want dat is geen straf, dat is geen straf, dat is doodslag. Want de basiselementen van een straf zijn vergelding, maar ook, je moet het beter doen. Als je iemand dood doet, kan het niet meer beter doen. Wij weten ook niet wat er na het einde van het leven nog is. Er is wel eentje die zichzelf verkocht had op een bepaald ogenblik in Amerika, daar kan alles. Hè. En dus die werd geëxecuteerd op de elektrische stoel en een specialist geneesheer was een lijk open, maar zegt, kijk, ik ga je proberen weer levend maken. En hij had de cipiers omgekocht en ze hebben die zodanig vlug naar de zogenaamde lijkwagen gebracht, die eigenlijk een operatietafel was. En die man is weer niet tot leven gekomen, want dat kan niet als je dood bent. Hij was nog niet dood, maar ze hebben hem weer bij bewustzijn gebracht. En die man heeft ofwel zelfmoord gepleegd of heeft zich doodgedronken, gewoon omdat hij niet kon leven met het beeld van zijn executie. Zo zag altijd die witte zuil, die, ja, die elektrische stroom is, en die geur van zijn eigen vlees dat aan het verbranden was. En hij kon daar niet meer leven. Dus ene weten we hoe dat ervaart, maar als er iets is na de dood, neem een energie of weet ik wat, en je moet daarmee verder leven, dat is wel een onvoorstelbare straf. Hè. En we weten het niet. Er zijn zoveel aspecten aan waarom een doodstraf niet zinvol is. Ik ga ze nu natuurlijk niet uit de doeken doen, maar het is werkelijk, als je het wetenschappelijk bestudeert, het is dwaas. En Amerika, dat zal ik nog zeggen, het land met de meeste executies van de vrije wereld, maar met de meeste wapens en met de meeste moorden. Neem uw wapens weg en schaf uw doodstraf af en je zult een oplossing hebben. Maar het is van die schijnhouding van, ja, je ziet het aan Trump ook, hij zal nooit niet zeggen wapens weg, he, terwijl ze nu zo'n ramp hebben, de een na de andere. Maar hij moet dat verdedigen natuurlijk. Ze hebben hem president gemaakt, ze hebben hem veel steun gegeven, de wapenlobby. En daarover gaat het. Mm-hmm.
Uw eerste grote zaak was Freddy Orion, hè? De man die 6 mensen heeft gedood, een hele familie heeft gedood. Dat was jaren 80. Waarom heeft u toen als jonge advocaat die zaak aangenomen? Wat ja. boeide u daarin?
Ik had een akkoord met hem dat ik over hem niet zou spreken, omdat hij vond dat er recht van vergetelheid had. Maar hij is nu zelf in de televisie gekomen, heeft zich laten interviewen. Dus ik zie niet goed in waarom ik daar mij zou nog zo strikt moeten aanhouden. Maar ik zal het beperken. Ik had een briefje van hem gekregen om hem te verdedigen. En ik dacht, ja, dat kan toch niet op mijn leeftijd dat ik dat doe. Wat ellende haal ik nu over mijn nek. En toen was er een ouder confrater die zei, ja, je moet dat doen. Dat is een deel van onze taak, dat is ook het onverdedigbare toch verdedigen. Zeg, ik zal hem bezoeken. En dat was juist daags voordat wij een reis maakten. Ik ben wel van Leuven, maar dat was met een groep criminologen van Gent. En we gingen onder andere de gevangenis in New York bezoeken, de hoofdgevangenis en zo. En dus ik wou die reis doen, maar ik zei, ik ga hem op voorhand toch bezoeken en ben ik daar vanaf. Ik ga dus bij hem om te zeggen, ik ga u niet verdedigen. En mijn eerste vraag was, vertel mij eens dat je zo'n monster geworden bent. En toen begon de man te wenen. En toen werd hij ineens heel gevoelig en zegt hij, ja, ik ben een monster, daarop heb ik bekend. En vandaar ook de titel van het boek, Monster zonder waarde. En heb ik hem begeleid, had ik daar een heel goed contact mee. Had ik ook begrip voor de tegenslagen in zijn leven. En heb ik gezegd, kijk, ik zal voor u pleiten. Als je akkoord bent dat we over de strafmaat enkel pleiten over de doodstraf. Maar dat u de levenslange straf. Hij was daarmee akkoord. En ik heb toen, ja, vooral ook over de doodstraf gepleit. Dat is toen ook in de kranten gekomen, zeer uitvoerig, dat dat een aanklacht was tegen de doodstraf. En uiteindelijk was toch het voordeel van dat te pleiten dat op het einde van het proces ik het grootste compliment uit mijn leven, beroepsleven, heb gekregen. En dat was van een neef van de familie Steyaert, de broer van de papa die met zijn gezin gedood is en die bij mij komt en zegt merci. Ik zeg merci meneer, maar ik denk dat u zich vergist hoor, ik ben uw tegenpartij. Ja, ik weet dat wel, zegt hij. Zeg, ja, waarom zeg je dan merci? Ja, zegt hij, ik ben naar hier gekomen om wat meer zicht te krijgen op wat daar precies gebeurd is. En na uw pleidooi heb ik dat gekregen. Mm. En dat heeft mij rust gegeven en meer inzicht. En dat heb ik goed onthouden. En heb ik gezegd, ja, ik moet met nog meer ijver, ook al is een slachtoffer mijn tegenpartij, hen ontzien. En vooral proberen ook naar hen toe een beetje een boodschap te brengen.
Waaraan moet een cliënt voor u voldoen, voor u die gaat verdedigen? Wat is voor u belangrijk?
Dat het klikt en liefst dat hij eerlijk is. Moest er iemand bij mij komen en zeggen, maar dat ik hier buiten ben, hier is een grote som geld, want ik wil zo vlug mogelijk er beginnen, dan mag die gaan. Dat is niet voor mij.
En hoe weet u dat een cliënt u de volledige waarheid vertelt?
Ja, dat weet je niet altijd. En soms nadien, na het proces, denk ik nog, maar zal die nu echt wel onschuldig zijn als je iemand vrijgekregen hebt? Maar dan denk ik terug aan het argument met mijn pleidooi en ben ik weer overtuigd. Maar 100% zeker ben je dan natuurlijk niet zo gemakkelijk. Maar je hebt toch heel veel troeven om het te geloven. Ook wetenschappelijke elementen soms, de lijkvlekken en dergelijke. Allemaal zeer belangrijke dingen. Maar het is vooral door lange en diepgaande gesprekken dat je iemand leert kennen. En dat je dan ook een heel ander beeld over die mens hebt dan de samenleving heeft. Bijvoorbeeld Piet van Hout. Ik ken die totaal anders. Ik ken zijn gevoelige kanten. En zo vaak zie je dat met cliënten, dat je zegt, de mensen kennen u eigenlijk niet. Ze kennen maar een schijnpersoonlijkheid van u, maar niet de echte ware aard van u zijn.
Mm-hmm. En stel dat u weet wat uw cliënt echt heeft gedaan. Hè? Bijvoorbeeld een moord gepleegd, maar daar zijn geen bewijzen. Wat doet u dan?
Ja, mevrouw, dan panikeer ik.
Ja?
Ja, ik heb het meegemaakt. Dus een lieve confrater van mij vraagt mij 3 weken voordat het proces voorkomt of ik hem wil bijstaan. En de chef die nu deputé is, die zegt tegen mij, zou jij mij willen bijstaan? Ik zeg, ja, ik ga dat doen, maar het is wel op nipperken. Hè. Ik zeg, allee, nog 3 weken. Ik zeg, maar kom, het is een lang weekend, ik ga dat instuderen. Ik studeer dat dossier in en ik zie dat die man gelogen heeft van begin tot einde. Nu, die had 30 keer bekend en 31 keer ontkend. Dus op het ogenblik van het proces zat hij in de ontkenningsfase. En dan ga ik hem bezoeken. Ik zeg, meneer, je bent een grandioze leugenaar. Want dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Hoe weet je dat allemaal, zegt hij. Ik zeg, ik heb je dossier gelezen, maar op mijn manier heb ik het gelezen. En dan zeg ik op het einde, maar zeg me nu eens, meneer, wat was uw motief? Maar ik heb het wel gedaan. Ja, ik heb het gedaan, zegt hij. Ik zeg, maar ik wil uw motief kennen. Ah ja, zegt hij, maar dat kan ik u niet geven. Ik zeg, maar dat moet ik juist hebben. En dan gaf hij mij zijn motief en ik mag het publiek maken, want in mijn eerste boek staat het verhaal. En die man zegt, de boer die ik gedood heb in Wies op zijn boerderij, die had mij meegenomen naar wat men een kot noemt voor mannen. En hij zegt, ja, ik heb daar seks gehad met hem. En hij heeft daar laten foto's van maken. En hij chanteerde mij met die foto's. En hij zei, als je nu trouwt, want hij ging trouwen, dan maak ik die foto's over aan uw vriendin. Ik zeg, ja, maar als ik dat kan pleiten, dat is een vrijspraak, dat is artikel 71, stel u dat voor. Ah ja, zegt hij, ik doe hem dood omdat het niet zou uitkomen en jij gaat het nu pleiten, terwijl mijn vrouw op deze terrein zit, dat gaat ook niet. Dus ik mocht het niet zeggen. Ik ben onmiddellijk naar mijn stafhouder gereden. En stafhouder is in het leven van een advocaat iets zeer belangrijk. Die is daar niet alleen om te sanctioneren, die is daar om u bij te staan. Nu ook heb ik weer een zeer goede stafhouder waar ik altijd bij kan om raad. En een ander kan het vanuit een ander ooghoek bekijken dan u. Dus ik kom bij meester Mortier in Sint-Niklaas, de oude Mortier, want zijn zoon is intussen ook al stafhouder geweest. En ik zeg, meneer stafhouder, wat moet ik doen? Ik vertel heel dat verhaal en hij zegt tegen mij, kijk, zegt hij, je mocht je nu niet terugtrekken. Ten eerste voor meester Chef Douwe, want dan staat hij er weer alleen voor. Ten tweede, je hebt al de naam als je het niet wilt pleiten dat een dader schuldig is. Dus dat mocht je ook niet doen. Maar wat je moet pleiten is niet, hij heeft het niet gedaan. Je moet pleiten, is het voldoende bewezen dat hij het gedaan heeft. En vanuit die invalshoek brengt u de argumenten aan die erop wijzen dat het misschien niet bewezen is. Moet zeggen, het was een zeer goede raad, maar ik was wel zeer blij dat hij veroordeeld is. Dus, we hebben ook ons geweten. Thank you.
Ik werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit viel zacht naar beneden de eerste sneeuw. Mijn mama kwam naar boven, het is tijd om op te staan. Mijn mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan. Mama, lieve mama, kijk eens naar beneden. Ga je met me mee in de eerste sneeuw? Kijk eens naar omhoog en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Eerste sneeuw. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Waar is mijn wollen muts nu? Waar is mijn dikke sjaal? Waar is mijn wollen muts nu? Waar is mijn dikke sjaal? En ergens in de kelder ligt toch nog die slee. Papa moet me duwen door de eerste sneeuw. Kijk eens naar omhoog en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Zo gelukkig in de eerste sneeuw. Nu 20 jaren later heb ik geen zin om op te staan. Nu 20 jaren later kijk ik weer uit het raam. Mijn mama zal niet komen, mijn mama is lang dood. Ze ligt al lang beneden de sneeuw. Kijk eens naar omhoog en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Voel me zo alleen in de eerste sneeuw.
Het zit eraan te komen, die eerste sneeuw. Maar dat is niet de reden waarom ik dit nummer laat horen, Jeff Vermassen. Jan de Wilde, hier samen met Prima La Musica, is een goede vriend, hè?
Ja, dat is een bijzonder goede vriend. Hij woonde in Lede, vroeger, voordat hij naar Arnhem verhuisd is. Ik woonde ook in Lede. En met mijn fiets reed ik daar dan s'avonds naartoe. En dan zaten wij door te bomen tot 's morgens over gevangeniswezen en zo. Hij heeft trouwens een liedje over de gevangenis gemaakt nadat we zo'n nacht hadden zitten discussiëren. Ook zijn echtgenote Lieve, die trouwens nu ook de verbetering, taalkundig, want die heeft altijd verbetering bij de VRT gedaan. Zij heeft dus ook hier het boek verbeterd. En ik heb er nog, ik was 20 jaar, denk ik, nog mee zijn dak in Arnhem elke leggen. Dus wij zijn heel goede vrienden. Ik vind dat een fantastisch kunstenaar. Ik ben zo blij dat hij nu ook door deze jeugd ontdekt is, want hij heeft weer een volledige tournee, omdat zijn niveau van zijn muziek moest dan in het Frans of in het Engels zijn. Die is wereldberoemd.
Hoe muzikaal bent u zelf?
Nee, niet erg. Nee. Mijn vrouw is het. Mijn moeder was het enorm. En ons Jasmin, die K3 zoekt, K3. En gelukkig was het niet. Nu is ze zangeres, maar in haar vrije tijd. En ze doet dat zeer goed. Ze heeft ook gezongen op de voorstelling van mijn boek. Iedereen was daardoor aangegrepen. En ik hoop dat ze haar carrière daar echt verder in zet.
Maar u bent een groot kunstminnaar, hè? Is dat omdat dat troost bij alle lelijkheid die u ziet?
Ja, dat is een zeer groot alternatief. Omdat de schoonheid om de schoonheid, dat is zo fenomenaal. En kunstenaars, dat zijn de enige soort mensen waar ik echt positief jaloers van ben. Omdat zij aan de kant kunnen staan. Zij moeten niet om 7 uur in de file staan, 's morgens. En ze zeggen 's morgens, wat gaan we vandaag doen van creativiteit? En ze worden er, als het erop aankomt, ook nog betaald om mogen te doen wat hun goesting is, om schoonheid te creëren en om zich uit te leven. En ik kan daar enorm van genieten. Als ik doodmoe ben, zeg ik tegen mijn vrouw, kom naar Parijs. Hebben we voor een paar weken gedaan. En dan gaan we naar de tentoonstellingen en er zijn altijd schone tentoonstellingen en nu was het weer van dat. Dus.
Parijs en Venetië, hè? Dat zijn uw favoriete steden.
Ja, Venetië ook. Ja. New York ook, maar het is wat ver natuurlijk, maar daar kom ik toch ook wel graag. Ja, ja er zijn zo'n mooie plekken in de wereld. Hè.
U verwijst naar de schreeuw van Munch, omdat dat ook in zekere zin een slachtoffer is, hè? Als je het verhaal kent van Edvard Munch.
Ja, goed gezien. Ja, Munch heeft heel veel miserie gehad in zijn leven. En die schreef vind ik uniek, omdat hij geeft in een schilderij iemand een stem zonder dat hij het zegt. Gewoon door die houding van die mond. Natuurlijk ook die achtergrond die hij gemaakt heeft met al die kleuren. Want hij zegt op dat ogenblik voor mij, en dan zie je dat hij ook een beetje onevenwichtig was, stond de hemel in brand en die kleuren komen ook op het schilderij voor. Maar dus de schreeuw om hulp, en hij zegt dat hij zelf de man was die daar staat met die schreeuw. Dus dan zie je dat dat ook een mens was met zijn grote problemen. En als je dan ziet wat dat waard is nu van schilderij, betekent het toch dat het emotievol is en dat emoties mensen aanspreken, vind ik wel belangrijk. Mm-hmm.
U heeft zelf ooit op het podium gestaan als acteur, hè, in 12 Angry Men. Laat meteen ook even muziek horen, want dat is een Amerikaanse filmklassieker uit 1958 of 57. De muziek die we horen vertolken de 12 juryleden die tegen elkaar inpraten over iemand die een moord heeft gepleegd. Ja. Kort gezegd, het gaat over een jury die eerst denkt hij is schuldig, maar
en
evolueert.
Maar
toch onschuldig. Ja, en u was één van die juryleden.
Wel, ik zat in de Poëzis, dat is voor het laatste jaar van de humaniora. En meneer Krommeling, onze leraar, die zich met declamatie bezighield, die had mij uitgekozen om mee te spelen in het stuk van de 12 juryleden. En wij hebben dat gespeeld, 2 avonden voor de ouders en families in de NTG. Dus mijn eerste keer zat ik al onmiddellijk in mijn vak, zonder dat ik het goed besefte. En zat ik in de jury en het is een stuk van mijn leven geworden.